Goedenavond gemeente. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iedereen hier in de kerk en thuis, van harte welkom in het kerkgebouw. Vanavond gaat voor dominee Ouwehand uit Ilpendam Watergang. Wij brengen ons dank voor het vanmorgen gekregen sacrament bij de Heere. Mocht u vanmorgen niet in de gelegenheid zijn geweest, er liggen nog exemplaren van het kerstnummer van Elisabeth magazine onder de toren. Deel ze met anderen en verspreid zo het licht der wereld. Voor iedereen die er nog niet is geweest, op vrijdagmorgen is de kerk open van 10 tot 12 uur. Dan kan iedereen binnenlopen om de stilte te zoeken en afzondering van het rumoer van de wereld om ons heen. Of om een gesprek aan te knopen over wat u bezighoudt. Of gewoon om eens rond te kijken. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. En het tweede is voor het Johannes-Hospitium. Hier worden mensen opgevangen in de laatste fase van hun leven door een grote groep vrijwilligers. Met uw gaven kan dit werk doorgaan. En misschien denkt u er ook wel eens over na om zich aan te melden als vrijwilliger. Voor dit mooie werk in het omzien van naar onze naasten. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 162 vers 1 en 6. Wij danken u voor uw verzoenend lijden, o Lam, dat u voor mij de strijd wou strijden. Een danklied voor het vanmorgen gehouden avondmaal. Jezus heeft alles volbracht in mijn plaats. Vers 6 spreekt over de toekomst waar de eeuwige erfenis wacht. Vers 1 en 6 van lied 162 zijn ons eerste lied van deze avonddienst. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we vanavond beginnen met een loflied uit Psalm 108. Het eerste en het tweede vers, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En het tweede, ik zal weer uw onderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 1 en 2 van 108. Voordat we samen de Bijbel lezen en erover nadenken, willen we weer samen bidden om de leiding van de Geest. Laten we bidden. Heer onze God, wat bijzonder om vanavond ook hier in deze kerk weer te zijn. Om elkaar te ontmoeten, maar ook om in uw aanwezigheid te komen. Om u dank te zeggen voor de grootheid van de diepte van uw zegeningen. Want u bent het die telkens weer in ons leven voorbij komt met uw woorden. Woorden die ons telkens weer aanspreken en de weg naar u wijzen. Ons overtuigen willen van de grootheid van uw liefde en de diepte van uw trouw. Die ons elke keer weer oproepen om daadwerkelijk ons leven aan u toe te wijden. En soms zijn er niet alleen de woorden, maar zijn er ook de tekenen van uw liefde en van uw trouw. En dat we samen met elkaar als gemeente telkens weer het brood mogen breken en de wijn mogen delen. En daarin mogen zien wat u gegeven hebt, omdat wij mensen in de vrijheid van u mogen leven. Heer, geef dat als wij die tekenen vanmorgen gebruikt hebben, dat we daar de zegen van in ons leven mogen ervaren. Dat ons geloof versterkt, verdiept en meer gericht is op u en op de komst van uw rijk. En dat er des te meer toewijding in ons leven gevonden wordt om daadwerkelijk voor u en met u te leven. En Heere God, terwijl we deze dingen zeggen, weten we maar al te goed dat morgen de dingen weer zo anders kunnen zijn. Dat de dagelijkse beslommeringen van ons leven ons weer meenemen en we de dingen vergeten die u hebt gezegd en de dingen die u hebt laten zien. Heere God, vergeef het dan en ga met ons mee. Schenk ons uw Heilige Geest in ons leven, opdat die ons telkens weer herinneren mag aan wat er gezegd wordt en wat er gezien wordt, wat ons leven in dat licht zou mogen staan. Nu als we erover nadenken, een ogenblik in deze dienst om u dank te zeggen en dank te brengen voor uw grootheid en uw genade. Heere, geef dat dat ook een dankbaarheid mag zijn die in ons hart leeft en we die bij u zullen brengen. Geef dat aan ons allemaal. Of we nu aan die tafel hebben gezeten vanmorgen, of dat we alleen toeschouwer geweest zijn en naar je gekeken hebben. Of dat we nog niet mochten komen en die keuze niet hoefden te maken. Maar toch, het brood is in het midden van ons gebroken. De wijn is vergoten en het herinnert ons toch, hoe dan ook, aan wie u bent. Heer, geef dat dan in deze dienst, dat toch ook weer betekenis mag hebben. En tot grotere betekenis mag worden. Heer, zegen ons zo. Ook als we samen zingen, laat het lofliederen zijn, gericht op u. Laat er het woorden van toewijding zijn aan u. Heer, zegen ons ook als we bidden met uw geest. Omdat wij ook aan het einde van deze dienst een nood van uw kerk en van uw wereld bij u mogen brengen. En dat is ook gave van uw geest. En ook als we nu bidden om uw aanwezigheid. Om een diep overtuigd zijn van uw genade. En daarom om de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Vervul ons dan alle met uw geest en met uw genade. En wees ons nabij als wij dat tot u bidden. Niet op grond van iets van onszelf. Maar in de naam van Jezus alleen. Uw Zoon, onze Heiland. Amen. Gemeente, ik wilde u een paar versen lezen uit Lucas 1, uit de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias. Dat staat ook een beetje in het teken van Advent, dat zult u begrijpen. Maar dat past ook heel goed bij de bediening dankzegging voor het avondmaal. Lucas 1 gaan we met elkaar lezen en we lezen vanaf vers 67. Dat is direct volgend op de geboorte van Johannes de Doper. 67 tot 79. En Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want u zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. woorden van Zacharias, maar het zijn ook woorden van God. En ook voor ons, zalig ze te horen en daaruit te leven. Ik trek een beetje een lijn door deze lofzang. Natuurlijk kan niet alles aan de orde komen, maar ik onderstreep het laatste vers nog een keer. Dat deze lofzang gaat over de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Als thema heb ik boven de preek geschreven: de koning komt, zegt een adventstekst. En we letten op drie dingen. Eerst de belofte die in die profetie naar voren komt, de belofte aan Israël, maar ook aan ons. Het tweede, op de weg waarin die belofte vervuld wordt. En tenslotte, voor wie? Voor ons, zegt Zacharias. De koning komt, de belofte, de weg. En voor wie? Voor ons. Voordat we erover gaan nadenken, gaan we ook met elkaar zingen. Dat doen we uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en ook het laatste vers, de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 5. Lof zij de God van Israël. En daarna het amen op de verkondiging zingen uit Psalm 89, het 13e vers over de vervulling van de profetie. Dat de koning komt en dat zijn zetel niet zal wankelen tot het eind der tijden. Dat is vers 13 van Psalm 89 in de versie van Vierklank. Gemeente, als het gaat over Advent, in de Adventsperiode, met het oog op de komende kerst, gaat het heel vaak over duisternis. Duisternis en licht. Misschien wel omdat we in hele donkere tijden leven en we heel erg verlangen naar een beetje meer licht. He? Zonlicht het liefst. Maar gelukkig hebben we veel licht. Als je tegenwoordig bij ons een beetje in de omgeving rondrijdt, alle huizen zijn prachtig verlicht. Alsof de duisternis al begint te wijken. Overal lichtjes. Maar terwijl je dat ziet, besef je natuurlijk ook dat er zoveel plekken in deze wereld zijn waar wel de duisternis is, maar niet de lichtjes. En misschien is het ook goed om in een tijd voorafgaand aan het kerstfeest, ook in de adventsperiode, ons dat te realiseren. Hoeveel onvoorstelbaar veel duisternis er in deze wereld heerst. En hoef je alleen maar te denken aan de plekken waar oorlog is, als de Oekraïne of in de Gaza of waar ook, in Soedan niet te vergeten. Misschien juist zo donker dat iedereen het vergeet. Maar op zoveel plekken donkerheid. Maar niet alleen in onze omstandigheden, dat kan ook heel dichtbij zitten. Tijden van lijden, psychisch lijden, zorgen en pijn, verdriet. Waar het lichtjes die je aan de buitenkant van je huis hield of in de kerstboom zitten, je ook niet echt meer helpen. Duisternis. Donkere dingen. En toch gaat het ook in de profetie van Zacharia over donker en over licht. Over duisternis. Waar iets verschijnt. Wat mensen in staat stelt op de weg van de vrede te gaan. Hoe mooi kan het zijn? En die woorden die komen uit die bekende lofzang van Zacharias. Nou is dat niet in werkelijkheid een lofzang. Het begint wel een beetje zo, maar het is het niet. Want Zacharias spreekt deze woorden na 9 maanden van stilzwijgen, of hoe lang het ook heeft geduurd. Want hij had de engel gezien, die had verteld dat hij in zijn ouderdom samen met Elisabeth een kind zou krijgen. Nou, vanzelfsprekend zeg ik maar bijna, geloofde hij dat natuurlijk niet. En als straf daarvoor moest hij zwijgend over de aarde gaan. Totdat het grote moment was aangebroken, het kind was geboren. En de mensen zeiden, nou laat het maar Zacharias noemen, is wel mooi. Dat hij zegt, nou schrijf maar op, Johannes is je naam, God is genadig. Want dat is van de engel. En zodra hij dat geschreven heeft, zo gaat die geschiedenis, wordt zijn mond geopend. En gaat hij, zegt vers 67, profeteren. En profeteren is iets anders dan je emoties uitzingen van blijdschap, van vreugde, van verdriet en pijn. Het is een lofzang. Een profetie betekent eigenlijk dat je de dingen die gebeuren gaat zien, gaat duiden in het licht van God. Je laat het licht in de profetie vallen op de dingen die gebeuren. En wat voor bijzonder licht van God valt er nu op dat wonderlijke geboorte van dit kind, Johannes? Wat zou dan het licht zijn dat God laat schijnen op deze vreemde en voor de mensen om hem heen ook vervreemdende gebeurtenis van dit wonderlijk geboren kind? Nou, dat gaat hij vertellen. Wat dit nu betekent in het licht van God. En als je over God gaat spreken, dan begint dat altijd hoog. Natuurlijk wel. Natuurlijk. Geprezen, zei de Heere, de God van Israël. God aanspreken begint misschien altijd wel met een diep besef van zijn grootheid. Om hem te prijzen met een enkel woord. Voordat je meer gaat zeggen. Hij prijst hem. De Heere, de God van Israël, geprezen zij zijn naam. Maar er is ook een reden. Niet alleen in de grootheid van God gelegen, waarom Zacharias zo hoog inzet. Het zit ook een beetje in het vervolg van het zinnetje. Want hij, de God van Israël, heeft naar zijn volk omgezien. Nou, dat is een mooi woord, omgezien. Het is een woord met oude wortels. Het is een woord dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament al in Exodus voorkomt. Exodus 4. We lezen daarover Israël die in de gevangenschap van de farao zit. En als in slavernij verkeert. En daar worden onderdrukt en zij roepen en zij schreeuwen het uit van narigheid. En dan staat er ook dat God hen hoorde en naar hen heeft omgezien. Dat woord omzien heeft dan te maken met aandachtig kijken om te zien wat zij nodig hebben. Niet zomaar even voorbij gaan en zeggen van nou, het is ook droevig in deze wereld, zoals wij een beetje naar het nieuws kijken, zo van nou, het is toch ook vreselijk. Is de koffie? Zo niet. Niet in het voorbijgaan, maar met aandacht. Bezien wat het volk Israël in de ballingschap, in de situatie van Egypte nodig heeft. En dan ziet God dat ze verlossing nodig hebben. Uit de hand van de farao. Nou, zo kijkt God, zegt Zacharia vandaag. Hij heeft naar ons omgezien. En hij heeft ook nu iets heel bijzonders ontdekt. Verlossing is er nodig. Er is verlossing nodig. Dat was er ook nodig in de dagen van Zacharias. Want het volk Israël zat dan wel niet in Egypte en werd dan niet in slavendienst gehouden door de farao. Maar ze verkeerden niet in vrijheid. Ze leefden niet in vrede. Ze leefden onder de verdrukkende aanwezigheid van de Romeinse soldaten en het keizerrijk. Niet hun vrijheid was er, maar ze waren op een bijzondere manier gebonden. En de hoop van vroeger, daar hadden ze al lang op gewacht, dat er een telg voor een kind uit het geslacht van David zou opstaan en hen van de macht van de Romeinen zou bevrijden. En sommige mensen hoopten erop, anderen geloofden het niet meer. Of dachten het misschien zelf te moeten doen met hun eigen kracht. Die situatie leven zij. En nu zegt Zacharias eigenlijk heel eenvoudig. En God heeft het nu, dat bewijst dat kind dat geboren wordt. God heeft het gezien. God heeft gezien dat wij verlossing nodig hebben. En bevrijding. En dat is wat hij gaat bewerken. Het staat er zelfs alsof het al bewerkt is. Lees maar in vers 68. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Dat is ook profetisch spreken. Je zegt het op die manier alsof het al werkelijkheid is. Het is er nog niet. Maar in zekere zin, als God het wil en gaat doen, kan je zeggen, het is er eigenlijk al. Want er is niets wat dit bevrijdende handelen van God kan weerstaan. Als God het wil, gebeurt het ook. Profetische verleden tijd voor iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Het is er nog niet, de nieuwe koning uit het geslacht van David die bevrijdend zal optreden. Maar in vers 69 lijkt het als wel. Hij heeft het al gedaan, een hoorn van zaligheid uit het huis van David zijn knecht opgericht. Om zijn belofte van oude tijden af te vervullen en verlossing van onze vijanden tot stand te brengen. En nou betekent dat bij Zacharias niet dat hij denkt, nou, nu gaat de glorietijd van Israël aanbreken, nu worden de Romeinen het land uitgejaagd. En nu worden we weer zelf baas in eigen huis. En mogen we weer zelf de dienst uitmaken? Nee. Daar zit in de toon van de profetie van Zacharias ook iets van vrijheid. Maar het hoogtepunt van de vrijheid die ze dan door de bevrijder zullen ontvangen, vinden we in vers 74. Dat is een prachtige tekst. Verlost uit de hand van onze vijanden. Waarom? Om eigen baas te kunnen zijn en hetzelfde dienst uit te maken. Nee, opdat wij hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. De bevrijding waar Zacharias over spreekt, die met het kind wat hij heeft ontvangen, is aangebroken. Het gaat nu allemaal gebeuren. Het is zo zeker als glas. Maar het gaat om bevrijding meer dan om een politieke bevrijding. Het gaat erom dat zij dan God zullen dienen. Zonder vrees. Nou, dan krijg je wel een plaatje bij, toch? Van zo'n wereld. Van zo'n land. Waarin mensen wonen die God kennen. En die hem dienen zonder vrees. Die niet bang voor hem zijn, maar met hem verbonden zijn. In liefde en trouw. Die heilig zijn, heilig, toegewijd. Die niet een dubbele agenda voeren van God iets en de rest voor mezelf. Maar die helemaal toegewijd zijn aan God. En hem op het oog hebben, heilig. En rechtvaardig. Leven in gerechtigheid. Dat zijn niet mensen die tot in de punt en de komma de wet volbrengen per se. Maar mensen die het recht liefhebben. Het recht van God. En zijn. En zich aan hem, laat ik het zo zeggen, zich aan hem onderwerpen. Als zijn dienaren. En in gehoorzaamheid aan hem leven. Die hem bevrijd heeft. Zodat zij zonder vrees voor God mogen leven. Dat is de verwachting. Dat is de hoop die Zacharias uitspreekt in het eerste deel. En dat is gefundeerd op de belofte van God aan Abraham. Aan al de mensen die voorheen geweest zijn. Die hij gezworen heeft om zijn plek om God te dienen. Hem van ganse harte lief te hebben en op zijn weg te wandelen. Het lijkt net of het er al is, maar is het nog niet. Het is er nog niet. Ook in de dagen van Zacharias niet. Dat kind dat als de koning zou geboren worden om deze bevrijding te bewerken, is niet eens geboren. De koning moet nog komen. Dat is wat nodig is. De koning moet komen. Maar niet alleen moet de koning komen. Het volk moet er ook klaar voor zijn. Ze moeten ook hem in het oog krijgen. En dat snappen we natuurlijk allemaal. Ik gaf eens het voorbeeld van, stel je voor dat je staat langs de weg en de koning komt voorbij met de auto. En dan sta je langs de kant van de weg en je staat de verkeerde kant op te kijken. En je zet even wat te doen en dan kijk je weer terug en zeg je, hij is al geweest. Gemist. De koning kan wel komen, maar kijk je wel de goede kant op. En als de profeet Zacharia daarover gaat praten, dan gaat hij het over zijn zoon hebben. En jij, kind, vers 76. Jij zal een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want jij zult zijn weg gaan bereiden. En die weg wil bereiden voor die koning betekent eigenlijk het volk de juiste kant op te laten kijken. En de juiste kant op gaan kijken, ja, wij zouden zeggen, dat is een ander woord voor bekeren. Dat je niet naar jezelf kijkt, naar je eigen prestaties en wat je zelf kan doen en naar je eigen leven, maar dat je het verwachten gaat van een ander. En is dat in de kern van de prediking van Johannes de Doper in zijn leven geweest. Mensen, kijk nou naar jezelf en ontdek nu dat het bij jou niet vandaan komt. Bekeer u. En hij doopde hen tot vergeving van zonden, zodat zij de koning zouden gaan verwachten. Bekering, omdraaien, het naar de goede kant kijken, zodat je de koning niet mist, maar hem gaat ontdekken in zijn aankomen tot hen. De koning komt. Dus het spreekt niet vanzelf, als de koning komt, dat hij ook wordt gezien. Dat weten we ook allemaal, dat dat zo gegaan is. Dat toen Jezus in deze wereld is gekomen, heel veel mensen wel hem hebben gezien, maar het niet in hem zagen. Dat het de koning was. Die tot hun bevrijding was gekomen, zodat zij God zouden leren kennen en hem hun vader mochten noemen en hem zonder vrees zouden gaan liefhebben en dienen. Dat ze de weg van de gerechtigheid zouden gaan, dat is niet vanzelf gegaan. De meeste mensen, telkens weer in het leven van Jezus, verwachten het niet van hem, maar van zichzelf en van hun eigen daden, om dat koninkrijk van God te laten komen. En het is niet gegaan zoals ze hadden gedacht. De weg bereiden, het volk omdraaien. De juiste richting, het juiste verlangen geven naar een koning die bevrijdt en je met God verzoent, zodat je in vrede met hem gaat leven. Zo'n koning. En die moet ook komen. Die moet ook komen. Niet alleen moeten we de goede kant op kijken, zegt Zacharias. En dat moet jij gewoon doen, kind. Maar de koning moet ook komen. En als de koning komt, en hoe werkt dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Waar komt die koning vandaan? Nou, er staan hele mooie woorden in die profetie van Zacharias. Als jij als kind je zijn weg gereed maakt en je geeft je volk kennis van de zaligheid, dat het van een andere kant moet komen, niet van jezelf. Dat is die zaligheid, de vergeving van je zonde. En dan ontdek je dat het komt door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Wat een zin. De innige gevoelens van de barmhartigheid van onze God. Daar kun je op kouwen. Als de koning komt, dan begint het daar. Dat God naar hen omziet en zijn genade wil ontvlamt, zou je kunnen zeggen. En de verlossing die nodig is, door hem tot stand gebracht gaat worden. Dat begint diep, diep bij God. En ik vind die woorden zo mooi. De innige gevoelens. Gevoelens zijn niet van jezelf. Maar ze worden zo vaak opgeroepen door de dingen om je heen. Maar deze gevoelens bij God worden niet opgeroepen door de dingen om hem heen. Ze worden wel door die dingen om hem heen in beweging gezet, omdat hij naar ons omziet. Maar de wortel zit binnen. De oneindige liefde en trouw van God begint echt bij God. En je komt het zo vaak tegen in de profeten. Ook bij Ezekiel bijvoorbeeld, bij Jesaja, bij Jeremia. Ik doe het niet om uwentwil, zegt God, maar ik doe het omwille van mezelf. Ik word zelf in beweging gebracht om verlossing teweeg te brengen. Niets en niemand kan God daartoe aanzetten, maar hij doet het zelf. En als hij dat zelf gaat doen, dan komt die verlossing als iets onmogelijks in deze wereld. Als het mogelijk was, hadden we het zelf wel bedacht. Het is onmogelijk. Uit dat huis van David zou immers nooit een koning meer voortkomen. Die stam van David was afgekapt, afgezaagd, zonder hoop, eeuwenlang door en droog. Zou daar dan nog iets uit voortkomen, wat een hoorn van heil zou teweeg brengen in Israël, wat verlossing zou kunnen brengen? En toch doet het dat. Die stam die was afgekapt, zegt Zacharias, daar komt de opgang uit de hoogte. Nou staat het daar bij ons opgang. In de zin staat er opgang uit de hoogte. Dat doet een beetje denken, zoals we ook zien in de lofzang van Zacharias, als een zon der gerechtigheid uit Malachi 4 die opgaat. Maar toch is dat niet hier bedoeld. Het woord komt ook voor in de profetie van Jeremia, letterlijk. In Jeremia 23 vers 5, waar we lezen, zie je komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Het woord spruit. En hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen. Er komt een nieuwe lood. Door de onmogelijkheid heen brengt God iets nieuws. Als Hij verlossing gaat brengen. En dat het onmogelijk is voor ons, dat zit in die toevoeging van boven. Ja, onmogelijker kan het niet. Er is een spruit die opstijgt, maar het komt van boven. Het komt ten diepste voort uit de innerlijke beweging van de barmhartigheid van God. Omdat wij, toen Hij naar aan ons zag, in beweging gebracht werd om zijn Zoon in deze wereld te laten komen. Als de koning uit het huis van David die recht en gerechtigheid zal doen. En zijn koninkrijk zal doen komen. Waar vrede zal heersen. Dat is het plaatje. Er is een belofte. Er zal een wereld zijn waarin mensen God zullen dienen zonder vrees en vol van liefde en met ganse harten. God zal er zelf voor zorgen. Want Hij heeft gezien dat we dat nodig hebben, zegt Hij tegen Zacharias. En Hij zal het doen komen. Let op. Kijk de goede kant op. Dat moet u anders gaan zeggen. Zodat u de koning ziet. Die voortvloeit uit de innerlijke beweging van God. Vanuit zijn barmhartigheid. Heeft Hij die opgang uit de hoogte gegeven. Die nieuwe lood. Die koning die regeren zal in gerechtigheid en vrede zal brengen. Nou, dat is mooi. Dat is de profetie. Dat is de weg waarin die profetie tot vervulling komt. Door die koning die we verwachten, omgedraaid. En die komt van God vandaan. Nou, voor je het weet, misschien heb je dat ook wel, denk je, ja, hij zegt het wel aardig, maar dit hebben we toch al heel vaak gehoord. He? Vaak altijd een beetje hetzelfde met kerst, het komt van boven, wonder. Maar ik zou daarom vanavond nog iets bijzonders willen onderstrepen in die profetie van Zacharias. Want het is bij Zacharias geen theologie. Want ik heb er eens goed over nagedacht. Toen dacht ik, het zal zo wel in elkaar zitten. En dan moeten andere mensen dat ook geloven, wat ik allemaal zeg. Nee. Er zit een hele diepe persoonlijke toon in deze profetie. Er is 11 keer in die paar versen dat Zacharias de woorden gebruikt die ik wil onderstrepen. De woorden voor ons. Zacharias heeft niet een soort preken, dogma. Maar in die profetie klinkt helemaal Zacharias zelf mij. De diepste reden dat God zich over hen ontfermt, vervult hem dan denk ik ook met een diep, diepe verwondering. Namelijk dat deze dingen nu waar zijn voor ons, zegt hij. Dat God naar ons heeft omgezien, in onze omstandigheden. En daarin heeft gezien dat wij verlossing nodig hebben. En dat Hij daarom voor ons zijn Zoon in deze wereld heeft gegeven. Omdat wij verlost zouden worden en bevrijd zouden worden. En wij zouden mogen leven voor God zonder vrees. Het gaat over ons. En misschien eindigt hij daarom wel met die woorden. En omdat het nou over ons gaat. Dat daarom deze woorden klinken in het donker. In de tijden van de duisternis en de schaduw van de dood. Want dat is waar wij zitten. Als het voor ons is, dan moet het daar klinken waar wij zijn. En dat is daar. Dat is daar waar de duisternis rondgaat. Waar de verwarring is. Waar de opstand regeert. Waar mensen het van zichzelf verwachten. Waar alles op niks uitloopt. Waar de schaduw van de dood heerst. Daar. Daar moet die bevrijdende kracht, omdat het over ons gaat, moet die bevrijdende kracht, zegt Zacharias, werkelijkheid worden. Daar moet het verschijnen. Want als het daar verschijnt, dan worden onze voeten, die in die duisternis dreigen te verdwalen en die de weg niet weten, dan worden onze voeten gericht op het pad van de vrede. Omdat het over ons gaat, moet het ook over de duisternis gaan. En is het evangelie van Advent en van Kerst natuurlijk, dat in die duisternis ook die woorden gaan klinken. Zodat mensen zoals wij de weg van de vrede gaan. En gemeente, als we deze tekst lezen, dan moeten we altijd eerst zeggen dat die tekst ook gelezen mag worden door Israël vandaag. Ons is ook Israël. Is allereerst Israël. En het mag onze bede wel zijn dat ook Israël, ook vandaag het huidige Israël, die weg van de vrede zal mogen vinden. Omdat ze deze koning die uit het huis van David is gekomen, die hen ook wil geven dat zij God zouden kennen zonder vrees en in heiligheid en rechtvaardigheid voor hem zouden leven, dat ze die koning zouden mogen herkennen. Zij lezen, hoop ik echt, meer dan ooit deze tekst. Maar wij lezen hem vandaag mee. En heel bijzonder lezen we hem vandaag mee in deze dankzeggingsdienst voor het heilig avondmaal. En dan haal ik uit deze tekst een paar gedachten die daarover gaan. Wat mij in het tekstgedeelte heel bijzonder aanspreekt, is die woorden. Dat God naar ons heeft omgezien. En dat hij gezien heeft dat wij verlossing nodig hebben. En dat hij die verlossing in Jezus Christus zijn Zoon ook bewerkt heeft. Hoe bijzonder is dat? En hoe gemakkelijk zijn die woorden te zeggen. Maar hoe moeilijk om daar ook daadwerkelijk de diepte van te beseffen. Zou het daarom zijn dat u vanmorgen het avondmaal weer hebt mogen vieren. Om opnieuw met elkaar het brood te breken, die woorden te horen. Dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zijn lichaam gegeven heeft. Dat zijn lichaam verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al je zonden. Omdat u dat nodig hebt. Omdat dat die verlossing is die je nodig hebt. Omdat wij als verloste kinderen van hem zouden leven. Zonder vrees. Zonder vrees. Zonder vrees voor de dingen die je zouden kunnen overkomen. Maar ook zonder vrees voor Gods oordeel over al die dingen die in jouw leven en in mijn leven verkeerd zijn en telkens weer verkeerd gaan. En dan toch te zeggen dat deze God in Jezus Christus onze God en Vader is. Dat is avondmaal vieren. Erover overtuigd raken. Dat God naar je heeft omgezien. En dat hij daarom zijn Zoon in deze wereld heeft gegeven. Omdat wij rond zijn tafel naar de verzekering van zouden ontvangen. En zonder vrees zouden mogen leven. Wat mooi is dat. Hoe kwetsbaar is dat ook. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Hij heeft die verlossing tot stand gebracht in Jezus Christus zijn Zoon. En weet u, ik weet niet waaraan u denkt als u het avondmaal viert. Dat is hoogst persoonlijk. Misschien zou het mooi zijn om dat met elkaar te delen. En eens te zeggen wat je nou denkt. Misschien heb je dat dan ook wel eens. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat deze God dat voor ons heeft gedaan. Voor ons. Dat voor ons is, maakt het heel persoonlijk, maar maakt het ook een enorme bron van verwondering en aanbidding. Want als het voor ons is, dan moet het wel bij God vandaan gekomen zijn. Dan moeten het wel de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God zijn geweest, dat hij naar ons heeft omgezien en zijn Zoon heeft gegeven, wat wij zijn brood en zijn wijn mogen drinken. Omdat we verzekerd worden van Gods liefde en trouw jegens ons. Wat een woorden. Verwondering. Hij heeft naar ons omgezien. En zijn innerlijke beweging bij hemzelf vandaan heeft hem doen verlossing teweeg doen brengen. Het tweede dat ik er even uitpak. Is dat Johannes geroepen werd om het volk de goede kant op te laten kijken. En dat gaat over bekering. Dat gaat erom dat je het niet meer van jezelf verwacht. Maar dat je het van die God die naar je omziet verwacht. Dat is ook wel spannend. In het avondmaal in de voorbereiding van het avondmaal klonk die vraag. Heb je nou ook een mishagen in de oude taal, ik weet niet precies wat het nu staat, aan jezelf gekregen vanwege je zonde? Vind je jezelf nou tegenvallen? En dat is een voortdurend iets in het leven van het geloof. Dat je jezelf weer ontdekt, dat je weer de verkeerde kant op kijkt. Dat je het weer niet van God verwacht, maar van jezelf. Dat je weer moet omdraaien. Dat je weer moet beet worden gepakt. En is dat dan ook niet het avondmaal van morgen? Is het niet een zichtbaar teken van Gods liefde en trouw, zodat je geen andere kant op kunt kijken? Je moet het wel zien. Die dominee is nu al zo hoog zo met die dingen. Toch? Is al een beetje zo'n gerommelende marge. Maar laten zien. Opdat u gelooft. Dat het evangelie dat in Jezus Christus werkelijkheid is geworden. Voor ons is geschied. En ons geloof zich daaraan hecht. En amen zegt. Dat telkens weer. De goede kant op kijken. En daarom zijn we vanavond ook hier. Om elkaar ertoe op te roepen. De laatste. Dat evangelie moet ons ook op de weg van de vrede gaan. Nou weet ik niet precies hoe het allemaal gaat in Wilmis natuurlijk. Ik hoor ook wel eens wat. De weg van de vrede gaan. En dat gaat niet over waar u vandaan gekomen bent, maar waar je heen gaat. Als we God dienen zonder vrezen. In heiligheid voor hem willen leven. De weg van hem willen gaan. Dan moeten wij ook de weg van de vrede gaan. Avondmaal. Dat zit ook in het avondmaalsformulier. Zit je aan één tafel. Je drinkt of in kleine bekers van dezelfde wijn. En je eet van hetzelfde brood. En daarmee zien we, zegt het avondmaalsformulier, dat wij allen uit vele verschillende mensen tot één geheel zijn geworden. Eén, dat is vrede. Eensgezind, niet eens in alle dingen, maar met één bestemming voor ogen. Dat is dat in ons leven iets van die vrede van God zichtbaar wordt. Omdat wij in heiligheid en toewijding aan hem leven. Dat. Een laatste ding. Misschien vindt u dit allemaal nog wel weer te groot. Om ervan overtuigd te zijn dat God zijn barmhartigheid over jou gaat. Dat u voor ons zegt. En dat u voor mijn zonde, al mijn zonden betaald heeft. Dat u het allemaal veel te groot vindt. En dat bekering zo ingewikkeld is. Omdat je gewoon domweg nu al weet dat je woensdag weer in dezelfde narigheid zit. Dat je het allemaal niet meer durft te zeggen. Kijk, er zit ook iets troostrijks in. In de gedachten dat dat evangelie over dat nieuwe en dat van de vrede en alles, dat klinkt in de duisternis en daar waar de schaduw van de dood heerst. Dat moet ook wel, want daar zitten wij. En dan moet u maar als een voorbeeld onthouden. U kent dat verhaal natuurlijk van de wijzen uit het oosten. Die kwamen helemaal uit Babels omgeving. En die kwamen naar Israël omdat er een koning was geboren. Maar weet u wat ze niet hadden gezien? De zon. Nou, die hadden ze wel gezien. Maar die had ze niet gebracht waar ze moesten zijn. Een ster. Nou, weet je niet zo'n kinderbijbelster. Weet je wel, dan heb je allemaal sterretjes. Dan heb je een hele grote. Je kunt er niet bij verdwalen. Met deze lange punt precies bij de stal. Nou, ik weet niet of je al eens in het Midden-Oosten geweest bent, maar een land waar het nog echt donker is. Hoeveel sterren er staan? Een ster. Zo is het vaak. Dat de wijze waarop dit licht in onze leven binnenkomt. In een wereld binnenkomt waarin onze verwarring en onze duisternis groot kan zijn. Maar waar onze weg gewezen wordt door iets kleins. Zoals die ster bij de wijzen. Iets kleins. Misschien een lied. Een tekst die bij je binnenkomt. Die tegen je zegt, God is het toch. En hij ontfermt zich over mij. Deze God is onze God. Zo'n lied, een psalm. Een tekst. Die in één keer binnenkomt en je aanspreekt en zegt, maar dat evangelie, dat gaat niet alleen over anderen, maar dat is voor ons. Dat is ook voor mij. Klein. En natuurlijk kom je daar wel eens op de verkeerde plek in Jeruzalem uit. Maar dan is er weer zo'n woord dat voorbij komt. Die zegt, je moet verder. De weg van de vrede gaan. De weg van God gaan. In vertrouwen dat Hij je leven leidt. Dwars door die duisternis heen. Kerst is niet een evangelie dat zegt, als nou het kind geboren is, dan is de duisternis geweken. Nou, dat kun je wel zingen, maar morgen is het weer donker. Maar te midden van de duisternis is het licht geworden. Zo dat u de weg van de vrede kunt vinden. Stap voor stap. Met kleine beetjes. Zo nu en dan avondmaal te vieren. En ervan overtuigd te raken. Een preek te horen. Die je meeneemt. En zegt, toch en die God die is er gewoon. En wat er soms ook in mijn gedachten komt. En welke vragen ik ook heb. Maar hij is er gewoon. En hij ziet naar ons om. Ik weet gewoon zeker. Dat. Die kleine dingen. Waardoor je hoop krijgt. Want de toekomst van hem, die is begonnen. Toen deze in de wereld verscheen, is het licht opgegaan om nooit meer te doven. Ooit zal zijn rijk volledig zijn. En de zaligheid die hij brengt, geen einde hebben. Amen. gemeente, we gaan met elkaar tot slot de 10 woorden van onze God lezen. Uit Exodus 20 als een richtsnoer van onze dankbaarheid. Om zonder vrees, maar uit liefde ook voor hem te leven. En daarna zingen we uit gezang 5, dat is het gebed des Heren. Heb ik nou 7 neergeschreven? Het moet eigenlijk gaan over 3. Uw koninkrijk komt toch alweer. En het 9e vers. Want u is het koninkrijk alweer. U is de kracht. U is al de eer. 3 en 9 van gezang 5. Horen wij deze woorden als een richtsnoer voor ons leven. Waar God zegt. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden samen en hij zegt, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, aan het einde van deze dienst komen we bij u. En wij kunnen alleen maar zeggen, dank u wel. Dank u wel dat u vanuit uzelf bewogen, omgezien hebt naar mensen. En dank u wel dat wij dat niet alleen voor anderen mogen horen, maar ook als woorden voor ons. Wij die mensen zijn waar zoveel donkerheid kan zijn, in onze gedachten, in onze manier van leven. Maar dat ook in de duisternis dat licht opgaat. Dat er woorden klinken die ons wijzen op hem die verlossing bewerkt. Waardoor de macht van het kwade gebroken is, de zonde weggenomen wordt. En er hoop is op een toekomst. Een toekomst met u. Heer, wij danken u daarvoor. Want begrijpen doen we dat niet. Het is een wonder wat we alleen maar kunnen aanbidden. Heer, geef het ons dat we dat zelf ook mogen doen in ons leven. U de dank brengen. U ons leven toewijden. En daarom ook naar verlangen om de weg van u te gaan. En als we daar vreemd van zijn of daar moeilijk aan kunnen verbinden, dan bidden wij u om uw geest. Want dat is donkerheid. Laat het dan even licht worden. Dat we even buiten onszelf het heil zouden zoeken. En als we het vinden, vinden we het immers bij u. En zal ons leven vol worden van u. Heer, ga zo met ons mee, met ons allen. In de weg die we gaan, in de dingen die u ons ontmoet. En de zorgen die we hebben, en de vragen. Ga met ons mee, ook hier in deze gemeente. Ga mee met de gemeente op de weg die ze gaan. Geef de vrede die nodig is om gemeente van u te zijn, ook in deze tijd. Zegen de kerkenraad ook, de kerkenraad van de vergadering van komende dinsdag. En leid hen met uw geest. Wees met allen die het moeilijk hebben. Ook juist in deze dagen. Vol zorgen die ons kunnen bezetten. De dingen die we horen, zien, die zo ontzettend groot en ingewikkeld zijn. Dat we niet weten hoe het verder gaat. Heere God, maak ons. Geef ons rust. En maak dat we ons vertrouwen op u mogen hebben. In alle donkerheid. We bidden ook voor de mensen die alleen zijn. Of die herinneringen met zich meedragen van verlies. Ook juist in deze dagen. Wilt u geven dat ze de woorden van u, van licht en van leven mogen horen. En met moed zouden mogen verder gaan. Dat bidden we ook voor de mensen die Elisabeth Bode ontvangen met het kerstnummer. Wilt u geven dat ze daarin ook iets mogen ontdekken. Zomaar een tekst, een lied, een gedicht, een woord. Dat hen de weg van de vrede mag wijzen. Heere God, zo bidden wij u. Voor de gemeente hier, zo bidden wij voor uw wereldwijde kerk. Zegen uw kerk. Ook daar waar het ingewikkeld is. Of het nu Iran is, of op zoveel andere plekken. Waar niet in vrijheid of gemakkelijk in vrijheid bijeengekomen kan worden. Sterk uw kerk ook daar. Laat uw koninkrijk komen. Heeft tekenen van vrede, van gerechtigheid. Dwars door alle onrust heen. Opdat mensen de weg naar u zouden zoeken en vinden. Heer onze God, ontfermt u zich over deze wereld. Het is uw wereld. Ontfermt u zich over uw kerk, wereldwijd en ook hier. Het is uw kerk. En ontfermt u zich dan ook over ons. En wees ons genadig. Want we hebben het vanavond gelezen 11 keer. Het is voor ons. Heer, geef u bevestiging in ons leven. Zo bidden wij u en danken wij u. In de vergeving van alle tekort, ook uit deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Met onze slotzangers uit Psalm 66, het 8e. Komt luisteren toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, wat God mij heeft laten ondervinden. Ook het 10e vers uit deze psalm. En u wordt herinnerd aan de collecte doelen. Kerkbeheer en het Johannes Hospitium had ik ook voor moeten bidden natuurlijk. Dat kunt u ook doen. En u kunt uw gaven overmaken of in de collectezak doen. Of beide. Beter verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.